Goedemiddag, lieve gemeente. Goedemorgen, goede avond. Ligt er helemaal aan wanneer jij ook naar deze boodschap kijkt. Ik wil je allemaal hartelijk begroeten in de naam van onze wonderbare Heere Jezus Christus. Halleluja, God is goed. We zijn bezig met een thema. Dit is de vierde preek al over hou vast in het geloof. Hou vast. Vanmiddag gaat het over geloof in de schepper God. Niemand kijkt naar een woordenboek en denkt dat een woordenboek het resultaat is van een explosie van een drukpers of een drukmachine. Niemand kijkt naar een gedicht van Shakespeare en denkt dat het per toeval samengekomen is door dat heel veel apen aan het typen waren. En op een gegeven moment, bam, was daar een prachtig gedicht van Shakespeare. En niemand kijkt ook naar een Rembrandt kunstwerk en denkt van, oh, dat is door een verf, is zo samengekomen en dan was er pom, en plotseling was daar dat prachtig schilderij. En niemand die luistert naar Bach of Beethoven en denkt dat die noten op het papier gevallen zijn, heel wonderbaarlijk, en dan prachtige melodieën daaruit ontstaan zijn. Jij ziet een auto en jij weet, er was een ontwerper. Er was een designer, er was een tafel en dat werd ontworpen. Je ziet een huis, een prachtig bouwwerk, een kathedraal en je weet, er was een architect. Als je intelligentie, creativiteit, complexiteit en logica ziet, dan weet je dat daar intelligentie achter zit. En lieve mensen, het universum is geschapen door een schepper God. Er is een schepper God. Psalm 33 vers 6 zegt het zo, door het woord van de Heere is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Klinkt al een beetje Nieuw Testamentisch, een beetje Johannes lezen we hier ook. Door het woord van de Heere, door het woord van Yahweh is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond heel de legermacht. We mogen hier al de drie eenheid in ontdekken. Psalm 19 vers 2. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De schepping verkondigt het werk van de Heer. De schepping, de natuur, alles. De sterren, de maan, de zon. Het is een getuigenis dat er een schepper bestaat. Weet jij dat elke ademhaling, elk hapje lucht, elke kloppen van jouw hart, elke slag van het kloppen van je hart, heb jij te verdanken aan jouw schepper? Ik geloof in God de schepper en ik geloof God is mijn schepper. Ik geloof in God. Weet je, als je dat aan je buurman zegt, hè, ik geloof in God, dan denkt hij te horen dat jij zegt, ik geloof in het bestaan van een God. En dat jij zegt van, ik geloof dat er een God bestaat. Dat komt een beetje omdat het Nederlandse woord geloven niet zo sterk is. Ik geloof dat het gaat regenen, misschien wel, misschien niet. Ik geloof dat het morgen mooi weer wordt, misschien wel, misschien niet. Maar het Bijbelse woord geloof, als wij christenen, als het gaat om de Bijbelse woord geloof, dat is een heel, heel sterk woord. Ik geloof dat het morgen, dat er morgen een nieuwe dag is. Wie gelooft dat? We geloven allemaal. We weten, en niet alleen, we weten het. Het is logisch, morgen zal er gewoon weer een nieuwe dag zijn. Maar bewijs dat even. Kom eens even met bewijs. Dat morgen weer een nieuwe dag is. Het zal avond worden, het wordt nacht. En daar is die nieuwe dag. Je kunt het niet bewijzen tot dat gebeurt, maar het zal gebeuren. Geloof het maar. En zo geloven, met die zekerheid, geloven wij in God. In God de Schepper. Met een absolute zekerheid. Geloven doe je trouwens met je hart en met je verstand. Maar het is vooral een hartszaak. Het is een diepe innerlijke overtuiging. Jouw geloof, jouw overtuigingen zijn zeg maar de wortels van jouw leven, waar alles uitvloeit. Dat wat jouw overtuigingen zijn, zo leef jij ook. Dus het woord geloven in de Bijbel betekent, is eigenlijk een 100% vertrouwen. Dus het woord, vooral in het Hebreeuws, is het woordje geloof zo verwant met vertrouwen. Dus als jij dan weer aan je buurman zegt van ik geloof in God, dan is daar het bestaan van God al in verondersteld. Tuurlijk bestaat God, maar als ik zeg ik geloof in God, dan bedoel ik vertrouw 100% in hem. Ik vertrouw op God en in God. Wie hij is en wat hij is, wat hij doet, is goed. Ik vertrouw in hem, ik vertrouw hem mijn leven ook toe. Hij is mijn God. Hij is de Almachtige. Hij is de Alomtegenwoordige. Hij is de Alwetende. Ik geloof in Schepper God die de hemel en aarde gemaakt heeft. Ik geloof dat hij mij gemaakt heeft. En de schepper God heeft interesse in mij. Ik ken hem, ik dien hem, ik geloof in hem. Ik ben zijn kind en hij is mijn vader. Ja, de schepper God is mijn vader. Nou, in de meeste landen en culturen van de wereld gaat het er vooral om wie is die schepper God nou? Dat bijna in alle landen en culturen gaat het erom wie is die schepper God? In ons land helaas vraagt men zich af, is er überhaupt een schepper God? Dat is triest, dat is, ik moet eigenlijk echt zeggen, het is gênant. Het is echt gênant. Als het schepsel niet meer in zijn eigen schepper gelooft, lieve mensen, dat is problematisch. En zeker niet leuk voor de schepper. Nou hebben we gelukkig een schepper die niet boos wordt, die zijn schepping lief heeft. Ook al geloven ze niet in hem, heeft hij dus zijn schepping lief. Maar stel jij voor eventjes, jij maakt iets. Jij schept iets, jij creëert iets. En dat wat jij gemaakt heeft, loopt rond en vertelt dat jij niet bestaat. Dat is toch wel, dat is gênant, dat is ook pijnlijk. En Jesaja zegt het heel plat, dat is Jesaja 1 vers 3. Maar het is God die spreekt, Jesaja die het opschrijft. Koeien kennen hun baas. En ezels weten van wie ze voer krijgen. Maar de Israëlieten kennen hun Heer niet. Mijn volk wil niets van me weten. Dat is toch, dat is pijnlijk. Maar misschien verbaast het je, maar zelfs nu in 2021 geloven de meeste culturen wel in een, dan moet ik zeggen, een schepper God. Over de hele wereld, de meeste mensen geloven in een schepper God. Hindoes geloven dat Brahma de wereld geschapen heeft. Moslims zeggen Allah. En in het verleden heb je de Egyptenaar geloofd in Ptah. Die heeft alles gemaakt. En je hebt de Grieken hebben Zeus en de Romeinen Jupiter. Ga maar zo door. Maar mijn punt eventjes is, dat percentueel gezien zijn er maar heel weinig atheïsten of agnosten in de wereld. Die, lieve mensen, die zijn echt in de minderheid. Ik weet, op jullie universiteiten en op school, daar wordt, en in het hele onderwijssysteem, in de media, doet ons anders geloven. Maar de evolutietheorie en Darwinisme wordt verkondigd als algemeen aanvaarde feiten. Wetenschappelijk wordt dat gezegd. Maar lieve mensen, het is en blijft echt een theorie. En ook in die theorie zal je moeten geloven. Echt bewijs is er niet voor. Volgens statistieken zijn er maar 7% van de wereldbevolking atheïst of agnost. Wat is een atheïst? Nou, een atheïst die gelooft. Ja, die gelooft dat er geen God is. En dus, maar een atheïst die is echt helemaal overtuigd, er is absoluut geen God. De agnost, die is niet zo extreem, die zegt van, oké, we kunnen het gewoon niet weten. Misschien is er een schepper God, maar we zullen het nooit weten. Dat is ook letterlijk wat het woord agnost betekent, niet weten. Dus je kan het niet weten. Dus samen, die agnosten en atheïsten, dat is de 7% van de hele wereldbevolking. Lieve mensen, dat is niet zoveel. Zij zijn in de minderheid eventjes. Voor onze beeldvorming is dat even belangrijk. Het is natuurlijker, lieve mensen. Het is normaler om in een schepper God te geloven. Om in iets te geloven dat hoger is dan jijzelf. Om iets te geloven dat groot is en dat dit allemaal niet zomaar ontstaan is. Dat ligt in de mens. Dat is meer normaal. Het is trouwens ook heel gezond om te geloven in iets groters dan jezelf. Het houdt ons nederig. De veel belangrijkere vraag, of wel of niet een schepper God bestaat, is de veel belangrijke vraag is mijns inziens, wie is de schepper God? Daar, dat is de vraag waar we geïnteresseerd in zijn. En helaas, juist in ons geliefde Nederland, gelooft men steeds minder in die schepper God. Ik denk dat het rond 50% van onze bevolking niet meer gelooft in een schepper God. Men gelooft dat alles toevallig is ontstaan. Alles zou in de loop van miljarden jaren zijn ontstaan. Deze prachtige aarde met prachtige dieren. En als je wil lachen, dan moet je eens een keer met mij naar de dierentuin gaan. Ik vind dieren zo prachtig. Zo'n tijger. Heb je wel zo'n tijger gezien? Of zo'n apen. Ik vind dat zulke prachtige beesten. Reptielen. Ik kan er gewoon naar staren en kijken hoe prachtig die zijn. De aarde is zo verschrikkelijk mooi. Ik heb heel wat gereisd in mijn leven. Zoveel mooie natuur gezien. De plantenleven, natuurwetten, geniale ecosystemen hebben we. We hebben prachtige seizoenen. De aarde is in wiskundige precisie gemaakt. En dat moet alles zomaar toevallig ontstaan zijn. Denk even hierover na. De afstand tussen zon, maan en aarde is perfect. Perfect. En dat moet dus al miljarden jaren perfect zijn. De afstand is zo goed dat als wij iets te ver dichter bij de zon zou komen, zou het al veel te heet zijn en zou heel veel dingen niet meer werken. Als wij iets verder van de zon zouden gaan, zou het veel te koud worden. Het is perfect. Wat het werk van de handen van God is volmaakt, is geweldig. Het is geschapen, het is niet ontstaan. Het allereerste vers in de Bijbel, Genesis 1 vers 1, maakt het meteen duidelijk. Het zet de koers, het laat zien hoe het is. In het begin schiep God de hemel en aarde. In het Hebreeuws, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Oké, hier komt de Jan Barends vertaling. Bereshit, in het begin, bara schiep Elohim. Ha, wie is de schepper God? Mag ik aan jullie voorstellen? Elohim. Elohim is het Hebreeuwse woord voor God. Dus Elohim, het derde woord van de Bijbel. Elohim schiep de Hashamayim, de hemelen, moet ik zeggen. Dus apart, er is geen enkel fout in Hebreeuws voor hemel. Het is altijd de hemelen en de haaretz, de aarde. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz. Mensen, Elohim is de schepper God. Dit eerste vers van de Bijbel is meteen al zo machtig. Het maakt meteen al zoveel duidelijk. Hè? Zoveel vragen die je hebt, hier meteen in één vers het antwoord. Het bepaalt ook meteen de koers van de Bijbel. We lezen wat er in het begin gebeurde en wie er vanaf het begin was. In het begin schiep God de hemel en aarde. In het begin tijd, hemel ruimte, aarde materie, door Elohim geschapen. Hè? Tijd, ruimte, materie is geschapen door Elohim. Dit vers maakt ook meteen ook duidelijk wie de schepper God is. Het is Elohim, het is God. Hij schiep de aarde en hij deed dat in het begin. De hemel en aarde is niet uit materie ontstaan of evolved, geëvolueerd. Alles was door het woord van God geschapen. Er was niets behalve God en God sprak en er was. God sprak licht en er was licht. Dus Elohim is de schepper van de hemel en aarde in het begin. Niet Zeus, niet Ptah, niet Brahma. Het was Elohim. En hij wordt geïdentificeerd en aan ons voorgesteld als de schepper God. Genesis 1 vers 2 zegt vervolgens, dat is het tweede vers van de Bijbel. De aarde was nog woest en dood en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest, Ruach Elohim, zweefde over de water. Dus als Pinkstervoorganger moet ik eventjes heel erg belijden dat dit mij helemaal enthousiast maakt. De Heilige Geest, meteen al in het tweede vers van de Bijbel, wordt geïntroduceerd. Eerst Elohim en dan de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? Hij broedt als een hen op de oervloed. Nou, wat doet de Heilige Geest? Hij geeft leven. Ik denk zo dat God schiep, Elohim schiep en overal waar de Heilige Geest komt, werd het groen. De Heilige Geest is de adem van God, de ruach. En dus God schiep Adam en hij blies zijn adem in Adam en Adam werd levend. Halleluja. En weet je wat ook zo mooi is? Helemaal aan het einde van de Bijbel, want we lezen over de Heilige Geest door de hele, het is een groot thema in de Bijbel, maar helemaal aan het einde is hij daar weer. En dan lezen we de geest en de bruid die zeggen, kom, wie dorst heeft, die kom van en drinken van het levende water. Ja, want levend, de Heilige Geest is de levendmakende geest. Ja, dus hij maakt leven, daar waar dood is, daar maakt hij weer leven. Daar waar dode beenderen zijn, daar maakt hij weer dingen levend. De Heilige Geest is de levendmakende geest. Prijs de Heer daarvoor. Nou, nadat het universum geschapen was, lezen we in Genesis 1 vers 26 en 27, God, en ik wil even heel bewust, daar waar God staat, lees ik even Elohim. Elohim zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Dat is interessant. Oké, Elohim, God, die zegt laten wij. God zegt laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God, Elohim, schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk, heel duidelijk. Geen confusion. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens. Nou, Elohim zei, laten wij mensen maken. Voor ons, in ons evenbeeld. God, Elohim, is meervoud en toch één. Laten we weer even kijken naar de drie eenheid. Ons jaarmotto is, hou vast aan het geloof. En we willen even kijken naar deze belangrijke leerstelling in de Bijbel. Kijk, het belangrijkste wat de gemeente in de eindtijd moet doen, heb ik even gereduceerd op drie dingen. Om eindtijd-proof te worden als gemeente. Nummer 1, Jezus centraal stellen. Jezus centraal stellen en Jezus verwachten. Dat is nummer 1, om eindtijd-proof te zijn. Nummer 2, de eerste liefde niet verzaken. Er moet liefde zijn. En nummer 3, zuivere leer aanhangen. Drie punten om eindtijdproof te zijn. Nou, als we dat even vertalen, wij zijn de bruid van Christus. Hoe kunnen we dat vertalen als bruid van Christus? Nou, een bruid, die stelt de bruidegom centraal. Die kijkt niet naar andere mannen, die kijkt naar de bruidegom. Dat is nummer 1. Dus we verwachten de bruidegom, we kijken naar hem. Nummer 2, de liefde. Wat moet de bruid doen? Die moet wel verliefd blijft, die moet de eerste liefde die ze had toen bij de eerste ontmoeting met de bruidegom, die liefde moet ze niet verzaken. De liefde, vasthouden aan de liefde. En nummer 3, een zuivere leer aanhouden. Nou, de bruid moet weten wie de bruidegom is. Alles. Die heeft een boek gekregen over de bruidegom. Staat alles in wie hij is, wat hij wil, wat hij doet. En hoe hij was, zijn natuur, zijn wezen, zijn essenties, alles staat daarover. Dus dat mogen wij studeren van de bruidegom. Nou, in onze serie zijn we heel erg gefocust op de zuivere leer, op de heilzame woorden van de Bijbel, de leerstellingen. Dus daar gaan wij ons de komende tijd vooral op focussen. Duidelijk, je hebt niet gepreekt als je Jezus niet centraal staat. Dus waar we ook over preken, of het over gebed is, over de gemeente, over liefde, over evangelisatie. We komen altijd bij Jezus uit. Als Jezus niet gepredikt is, was het geen preek. Dat voor alle duidelijkheid. Maar de nadruk de komende weken zal natuurlijk, we gaan het hebben over de zuivere leer. Geen water bij de wijn, geen compromissen sluiten. De Bijbel zegt dat in de eindtijd er vele valse profeten komen. Er zal veel valse leer zijn, valse profeten, valse apostelen. En wij moeten in staat zijn ze te ontmaskeren. We moeten in staat zijn, hé, dit is niet goed. Dit is niet de juiste leer. Dit is valse leer, daar wil ik niks mee te maken hebben. En we moeten niet meegaan met elke wind van leer. Er komt weer wat ergens overgevlogen van over de oceaan. Daar moet je niet gewoon in meegaan. Je gaat het onderzoeken. En lieve mensen, zelfs wat jullie eigen voorganger aan het preken is, moeten jullie onderzoeken. Jullie hebben zelf het woord van God gekregen. Bestudeer de Bijbel en kijk of dat wat hij preekt en verkondig als waarheid, dat het inderdaad waar is. Ik geloof echt dat de leerstelling van de drie eenheid enorm belangrijk is. Ik geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nou, Genesis 1 vers 1 maakt duidelijk dat Elohim de schepper is. En Elohim is Hebreeuws voor God. Maar het woord El is God en Elohim is de meervoudsvorm. En toch zeggen wij God, omdat hij drie in één is. En dat is het unieke van Elohim. Hij is drie in één. Eén God, maar hij is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En Elohim schiep de aarde, maar hij schiep ook de mens. En toen hij dat deed, hij zei, laten wij, dus God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest, zij zei, laten wij mensen maken in ons gezamenlijk evenbeeld. Jij bent in Gods evenbeeld geschapen. Ben jij daarvan bewust? Wij hebben heel veel overeenkomsten met dieren, absoluut. Dus een aap, die heeft ook twee ogen, die heeft een neus, een aap die heeft de benen, die kan ook staan. En ons gedrag is helaas soms ook een beetje. dat kan allemaal. Als je een aap heeft hart, hij heeft nieren, hij heeft longen. Absoluut. Maar dat is niet, lieve mensen, omdat we van apen afstammen. Dat is omdat wij dezelfde schepper hebben. Daarom lijken we. Een varken heeft ook een hart en nieren. We hebben dezelfde schepper. Kijk eens, gloeilampjes en ingewikkelde ziekenhuisapparatuur komen allebei van de Philips-fabriek, toch? Ze hebben hetzelfde logo, maar lieve mensen, ze zijn behoorlijk verschillend. En ik denk dat we daar wel over eens zijn. Dus ondanks de overeenkomsten met dieren, en met die prachtige dieren, en ik hou van dieren, en het is een prachtige natuur van God, maar we verschillen enorm veel van dieren, lieve mensen. We zijn niet geëvolueerde apen of een geëvolueerde Neandertaal. Wij zijn in Gods evenbeeld geschapen. We hebben een bewustzijn. We zijn als eeuwige wezens geschapen. We hebben een geweten en een moraliteit ontvangen. En ergens zijn we ook een beetje een soort drie-eenheid. Het is wel anders, maar we hebben ook lichaam, ziel en geest. En we zijn dus in het evenbeeld van de trinitaire God geschapen. We hebben vrije wil, vrije keuzes. Toen God de dieren schiep, en trouwens elke keer toen God iets schiep, zei hij, het is tof. Tof is het Hebreeuwse woord voor goed. Het is tof. En God schiep alle dit en dat, en hij zei, het is tof. Het is tof, tof, tof. En op een gegeven moment lees je in Genesis, en God schiep de mens, en hij zei, het is tof meod. Het is heel goed. Dat zei je alleen bij de mens. Hij schiep de mens en zei, het is heel goed. Elk mens is kostbaar en in Gods evenbeeld geschapen. Elk mensenleven, geboren of ongeboren, gehandicapt of niet, elke etniciteit, elke stam, elke kleur of afkomst is kostbaar in Gods ogen. Gemaakt door de schepper. En de theologen zeggen het zo van, dat evenbeeld is als een spiegel. Hè? Dus God heeft ons, de mens in zijn evenbeeld geschapen. Maar in dat evenbeeld, in die spiegel, zit een barst. Hè? Toen zonde in de wereld kwam, is er een barst gekomen in het evenbeeld. Klopt. Hè? Dus we zien het om ons heen. We leven in een gebroken wereld. Maar weet je wat? Als dat gebarste evenbeeld, hè, dat wij zijn. Hè? Wij waren een gebarst evenbeeld. Maar als we naar God toekomen, dan maakt hij ons weer heel. Hè? Door de herschepping. Hij heeft ons geschapen. Hij wil jou herscheppen. De wedergeboorte. Hij wil jou helemaal nieuw maken. Dat is wie onze God is. Hij is jouw schepper en jouw herschepper. Halleluja. God zei over jouw leven zeer goed. Nou, voor Joden is Deuteronomium 6 vers 4 het allerbelangrijkste vers in de Torah en in de Tenach, dat is het belangrijkste vers. Je kan het misschien een beetje zeggen, dat is voor ons is dat Johannes 3 vers 16. Voor de Joden is Deuteronomium 6 vers 4 het allerbelangrijkste. En het wordt ook het Shema genoemd. Shema is de bevelsvorm van Shama, van luister. Dus Shema betekent luister. En daar staat in Deuteronomium 6 vers 4, luister Israël, de Heer, onze God, de Heer is de enige. He, dat is Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Okay. De Jan Barendse vertaling is zo, luister Israël, Adonai, ja, maar daar staat Yahweh. He, dat is de naam van God, die de Joden liever niet uitspreken. En dus daar staat, luister Israël, Yahweh, onze God, Yahweh is één. Nou, dit vers zegt heel duidelijk, God is één. God, Elohim, heeft een naam. Dus Genesis 1 vers 1 zei van, Elohim schiep de hemel en aarde in het begin. En Deuteronomium zegt van, ja, maar Elohim heeft ook een naam. Yahweh, dat is de naam van God en Yahweh is één. Dat is daarom is Deuteronomium 6 vers 4 ook zo'n belangrijke tekst. Hè? Onderstreep het in je Bijbel. Luister Israël, Yahweh, onze Elohim, Yahweh is één. Eén is het woordje Echad. Yahweh, Elohim is één. In de drie-eenheid is sommige mensen zeggen van de drie-eenheid is alleen maar te vinden in het Nieuwe Testament. Jezus kwam en dan, oh, het blijkt dus drie in één te zijn. Maar dat is niet waar. Het Oude Testament zit vol vol van de drie eenheid. Ik heb het al gezegd, de Heilige Geest komt al voor in het tweede vers. De Geest van God, die komt al voor in het tweede vers van de Bijbel. En Elohim, zoals gezegd, is een meervoudsvorm. En aan het begin heb ik ook nog gelezen, Psalm 33, vers 6. Door het woord van Yahweh is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond, heel hun legermachten. Woord, Yahweh en geest hebben de hemel en aarde gemaakt. De drie eenheid vinden we overal terug in het Oude Testament. Lieve mensen, Deuteronomium 6, vers 4 was waar en is waar en zal altijd waar zijn. Er is maar één God. Er is maar één God. En het mooie is aan dat woordje één, dat is heel mooi, Echad betekent een samengestelde eenheid. Het is een heel bijzonder woord. Ik heb een guilty pleasure, dat is voetbal. Ik hou van Ajax, ik vind het heel leuk. En we gaan het, waarschijnlijk zijn ze nu aan het spelen en ik ben hier, dus zo erg ben ik niet. Maar Ajax is zijn elf spelers, maar één team. 11 spelers, maar ze zijn één. Eén team staat op het veld. En zo wordt dat woord Echad in de Bijbel gebruikt. Vader, Zoon en Geest zijn één en toch drie. Je kan het ook, het woord wordt bijvoorbeeld gebruikt, maar het was ochtend, het was avond, dag één. Waar je hier Boker, waar je hier Erev, Yom, Echad. Dag 1. Dus een dag heeft twee delen, maar het is één dag. Het wordt ook gebruikt toen Israël samen vocht in een leger. En zij vochten als één man, als Echad. Ze vochten samen, ze waren als één. En dan wordt dat samengestelde woord voor één wordt daar gebruikt. En ook heel mooi in de Bijbel is dat als een man en een vrouw gaan trouwen en ze worden één vlees, ze hebben gemeenschap met elkaar, en ze worden Echad, ze worden één vlees. Ze zijn twee en toch één. Ja, en op die manier moet je ook Deuteronomium 6 vers 4 begrijpen. Luister Heer, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Luister Israël, Yahweh onze God, Yahweh is Echad, hij is één. Halleluja. Nogmaals, wie is de schepper? Het is Elohim en zijn naam is Yahweh en hij is één. De schepping was een teamwork van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En toch wordt dan in het Nieuwe Testament de Zoon naar voren geschoven als de schepper. Heel mooi. Dus het is een teamwork geweest, maar dan zien we vooral in het Nieuwe Testament dat de Zoon naar voren geschoven wordt. En dat zie je in Hebreeën 1 vers 1. Dit zijn zulke prachtige woorden. Hebreeën ook zo'n mooie brief. En daar lezen we op velerlei wijze. En langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot onze voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enige erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. De wereld is door de Zoon geschapen. Johannes 1 vers 1 zegt precies hetzelfde. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan staat alles is door het woord ontstaan en dan lezen we en het woord is vlees geworden. Het gaat over Jezus. Dat is Jezus, dat is de Zoon. De Zoon is vlees geworden. Alles is door het woord ontstaan en het woord is vlees geworden. Het gaat over de Zoon. Ook Colossense 1. We gaan het samen lezen. En ik wil jullie vragen om ook weer goed te horen. Wat doet de Vader en wat doet de Zoon? Ze zijn één, maar ze hebben verschillende rollen in de drie eenheid. Colossense 1, 12 tot 19. Ik vind het zo prachtig. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij, dus de Vader, stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij, dus de Vader, heeft ons gered uit de macht van de duisternis en heeft ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. En dan, als je het in jouw Bijbel ziet, dan zie je dat dit stuk van 15... Colossense 1, 15 tot 21, dat is een loflied, een hymne voor de Zoon. En daar wordt de Zoon geprezen en er wordt over de Zoon geëerd en alles. En dat staat ook in een poëtische vorm. Dus men denkt ook dat dit een lied, een lofprijslied was voor de Zoon. Dus in je Bijbel ziet je het ook even als een gedicht staan. En ja, ik zou graag weten hoe de oorspronkelijke melodie was of hoe ze dat zongen met elkaar. Maar ik ga het met jullie voorlezen. Dit gaat over de Zoon, over Jezus. Beeld van God. De onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen. En door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Prijs de Heer. Een lofgezang voor de Zoon. En we danken de Vader. Bijzonder. Jullie mogen best ook Jezus danken en jullie mogen de Vader loven en prijzen. Maar eventjes voor de duidelijkheid, Paulus zegt hier, breng dank aan de Vader en hij looft en prijst de Heer de Verlosser. Breng dank aan de Vader. Wij danken de Vader. De Vader die stelt ons in staat om erfgenaam te zijn. De Vader heeft ons gered en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. En dan gaat het verder met de Zoon. De Zoon heeft ons verlossing gebracht. De vergeving van onze zonden. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. Heeft onze zonden gedragen. De Zoon is de Verlosser. Hem komt toe alle lof en eer en lofprijs. Nou, volgende week gaan we helemaal inzoomen op is het thema Jezus. Jezus, de Zoon. We blijven even bij Jezus nu, maar als schepper. Vers 16 zegt over de Zoon, in Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en op alles op aarde. Het zichtbare, het onzichtbare, voorste heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Er bestaat voor alles. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hebreeën 1, Colossense 1, Johannes 1. Alle drie beginnen hun boek, het evangelie van Johannes. En Colossense, de brief, Hebreeën, die maken duidelijk. Die leggen de nadruk op het feit dat Jezus Christus, dat de Zoon van God, de schepper is. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Dus als we weer eventjes uitzoomen. Genesis 1 zegt Elohim schiep de hemel en aarde. Zijn naam is Yahweh. Hij is 3 in 1. Hij is 1, maar hij is 3 in 1. En in het Nieuwe Testament wordt het wat specifieker. Vader God was als het ware de architect van de schepping. De Zoon was het woord. En de Zoon was de uitvoerder van de schepping. En de Heilige Geest, die bracht overal leven. Daar werd het groen en leven. Dus gewoon de Zoon was aan het maken. En de Heilige Geest was levend aan het maken. Dus Hij bracht leven met zijn adem. Met zijn ruach kwam overal leven. Prijs de Heer daarvoor. Lieve mensen, ken jij jouw schepper? Weet je wie jouw schepper is? De Bijbel introduceert ons de schepper. Spreek jij af en toe met de schepper? De Bijbel maakt duidelijk dat de schepper enorm veel van zijn schepping houdt. Jij bent voor Hem gemaakt. Weet je, waarvoor ben ik gemaakt? Jij bent voor Jezus gemaakt. Dat staat, alles is voor Hem gemaakt. Ook jij bent gemaakt voor, als jij jouw doel, als jij wil weten wat jouw doel van jouw leven is, vind het in Jezus. We hebben vanochtend gezongen, Hij is mijn doel. Vind jouw doel in Jezus. Wil jij weten waarvoor je bestaat? Ga naar Jezus toe. Geloof in Hem. Ontvang zijn redding. Hij heeft jou trouwens niet zomaar gemaakt. Hij wil contact met jou hebben. Hij wil een relatie met jou hebben. Beleid Jezus regelmatig als jouw schepper. Nou, ik wil afsluiten met een paar prachtige woorden uit Jesaja 40 vers 28. En dit is voor de atheïst, voor de agnost en voor de hele gemeente, voor iedereen. Het is zo'n bijzondere woorden zijn dit. Jesaja 40 vers 28. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de eeuwige Elohim, Yahweh, de schepper, Hij is de schepper van de einden der aarde. En Hij wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, wie Yahweh verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Zie je dat? Rennen, sprinten, maar niet moe worden. Verwacht op de Heer. Kijk naar jouw schepper. De schepper van de einde der aarde. Laten we de schepper gaan eren, de schepper God gaan eren en danken voor ons bestaan. Ik wil afsluiten met een gebed. Heer, zoals David in Psalm 139 zei, ik ben verbaasd over het wonderbaarlijke bestaan van mij, dat u mij zo wonderbaarlijk gemaakt heeft. Heer, wij danken u voor ons bestaan. Wij danken u, Heer, we kijken naar de schepper en wij erkennen u als de schepper. Jezus, de schepper van de hemel en aarde, de Zoon, Elohim, Yahweh, wij eren u. Heer, wij danken u, Vader, dat u ons zo wonderbaarlijk geschapen heeft. En wij danken ons voor ons bestaan en wij geven u alle eer. U komt alle eer toe in Jezus' naam. Amen. Amen, amen, amen. Prijs de Heer. Halleluja. Dank u, Jezus.